Ik had als thema meegegeven toen het mij gevraagd werd: geloof je wat God gelooft? En voor mij kwam dat wel eens een keer heftig binnen. Want geloven wat God gelooft is vaak zo ver weg van waar wij zeker van zijn. En vanmorgen, ik heb het even opgeschreven, waren er een paar dingen die gezegd werden. Bij de inleiding die ik gaf, werd er gesproken over het feit dat God jou gekozen heeft. En dat is zo relaxed wanneer je weet dat God jou gekozen heeft. Toen de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes, dat is natuurlijk de doop die wij kennen. He, wij kennen de doop van de wedergeboorte. De doop van Johannes was de doop van bekering, dat is natuurlijk heel anders. Maar toen Jezus de weg van de mens ging en zelfs de doop van bekering wilde ondergaan. Als hij uit het water komt, dan komt er een stem uit de hemel en dan daalt de Heilige Geest neer. En dan zegt die stem uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. En dan staat er iets heel wonderlijks, waar wij nauwelijks mee om kunnen gaan, denk ik. En dan staat er: en de Heilige Geest die nam de Heer Jezus en leidde hem in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Dus de Heilige Geest nam de Heer Jezus, leidde hem in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. En nu zijn er een aantal dingen die dan in die woestijn gebeuren. Maar misschien is wel het meest kenmerkende dat de Heilige Geest, dat de duivel tegen Jezus Christus zegt: als je dan de Zoon van God bent, bewijs het. Maak van die stenen brood. Als je dan de Zoon van God bent, bewijs het. Spring van de tempel. De engelen die vangen je toch op. Bewijs dat je de Zoon van God bent. En een van de unieke dingen, een van de meest unieke dingen van het feest van wat God tegen je zegt, is dat jij dat nooit hoeft te bewijzen. Nooit hoeft te bewijzen. Je hoeft nooit te bewijzen dat je een kind van God bent. Je hoeft nooit, want niet wij hebben hem gezocht, hij heeft ons gezocht. Zelfs toen wij nog zondaar waren, toen wij nog helemaal niet het besef hadden, gaf hij zijn zoon en zijn zoon stierf voor de zonde van de hele wereld. Maar wij zijn zo, wij worden vaak zo getriggerd. En wij zijn vaak zo onzeker van onszelf, dat we eigenlijk voor onszelf het nodig hebben dat het klopt. En dat we het voor onszelf nodig hebben dat we voor onszelf bewijzen dat het waar is. Maar God zegt: relax. Heel lang geleden, toen wij onze eerste gemeente, nee, niet onze eerste gemeente, maar toen we in 1993 of 1994 onze gemeente in Hilversum startten, toen hadden we een startconferentie en een Amerikaanse vriend van ons was over, eigenlijk om een hele andere reden, maar die sprak toen ook bij ons op de conferentie. En het thema van die conferentie was: relax. Want op het moment dat je God ontmoet, ben je tot rust gekomen. Als er dan nog een gelegenheid bestaat om in te gaan tot die rust, ga dan in tot die rust. En hou op met zichtbaar te maken wat God allang zichtbaar gemaakt heeft. De Heer Jezus heeft dat nooit gedaan. Die heeft nooit zichzelf bewezen. Die heeft nooit geroepen: ik ben de Zoon van God. Die heeft nooit geroepen: ik ben de koning van de Joden. Elke keer als de mensen dat zeiden, zeiden: jij zegt het. Wij zeiden nooit: ik zeg het. Jij zegt het. Hij had het niet nodig om zichzelf te bewijzen, want God bewees zich aan hem en bewees zich door hem. De Heer Jezus was zoals wij. Uit zichzelf was hij niets. Hij getuigt van zichzelf: uit mijzelf ben ik niets. Wat ik spreek heb ik van de Vader gehoord. Wat ik doe heb ik van de Vader gezien. Uit mijzelf ben ik niets. Ja, maar hij is de Zoon van God. En jij dan? En jij dan? Ja, maar ik ben Jezus niet. Nou, als jij uit God geboren bent. Ik heb twee zonen en een dochter. Ik heb twee zonen. Eén van die twee zou kunnen zeggen: ja, maar ik ben je zoon niet. Ja, maar ik ben niet de oudste. En wat dan nog, als je zijn DNA-plaatje onder de microscoop legt en dat van zijn broer, dan komt er precies hetzelfde DNA uit. Als je uit God geboren bent, heb je deel gekregen aan Gods DNA. Als je uit God geboren bent, ben je met Jezus Christus erfgename, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 8. Als je uit God geboren bent en je hebt de geest ontvangen, dan roept die geest, in de Galatenbrief staat zelfs, dan schreeuwt die geest naar God uit, Abba, Papa. Uit God geboren. Een fase verder, meneer Blik sprak er zo straks over, en ik heb het even opgezocht, Deuteronomium hoofdstuk 11. Ik heb het er ook nog even bijgeschreven. Ik weet niet, degene die een Statenvertaling lezen, die gaan nu lezen wat ik lees. En alle anderen die lezen iets heel anders, maar ik ga het even lezen. Vers 21, Deuteronomium 11, vers 21. Ik lees vanaf vers 18. Houd mijn woorden dus in gedachten. Houd mijn woorden in gedachten. Maak ze uw eigen. En luister goed, hè. Dat betekent helemaal niet dat je dit uit je hoofd moet kennen. Het betekent dat je hoort wat de Vader tegen je zegt. Houd mijn woorden in gedachten. Maak ze uw eigen. Dat is wat Jezus Christus zegt. Kijk, Johannes hoofdstuk 1 zegt, in het begin was het woord was God, het woord was bij God en het woord is vlees geworden. Dus wanneer we het woord in gedachten houden, Jezus Christus is het levendmakende woord. Als we het woord in gedachten houden, dan betekent het dat we Jezus Christus in gedachten houden. Dat het levendmakende woord, het leven van Jezus Christus, het leven van de Zoon in ons leven is. Begrijp je dat? Toen God de aarde schiep, de schepping tot aanzijn riep, toen sprak hij, er zij licht en er was licht. En dat machtige woord, daarvan zegt de evangelist Johannes, maar overigens ook de apostel Johannes, daarvan zegt de apostel Johannes, in het begin was het woord was God, het woord was bij God, en het woord is vlees geworden. Dat, in wezen werd dat ook al vlees bij de schepping. Want God sprak het woord, er zij licht, en er was licht. God sprak, ik maak scheiding tussen water en ik maak scheiding tussen de wateren en er was scheiding tussen de wateren. God sprak en het kreeg gestalte. En God sprak het woord en het woord was zijn zoon. Alle dingen zijn geworden door het woord. Alle dingen zijn geworden door de zoon. Dus als het woord, als Jezus Christus in je woont, de Vader en ik, Johannes hoofdstuk 15, vers 37, de Vader en ik, we zullen bij je komen en we zullen bij je wonen. Dat betekent het dus dat het levendmakende woord in je leven is. Ja, als we vanmorgen de maaltijd van de Heer vieren, en brood en wijn vieren als een gedachtenis, dan is dat niet van, oh ja, we moeten denken aan het moment van toen. Nee, dan beleven we, het leven van de Zoon is ons leven geworden. Bedenk de Zoon. En de Zoon is levendmakend woord. Altijd weer. En daarom kun je als christen is een gebeden voor de verkiezingen, daarom kun je als christen in de politiek zijn. Want de politiek kan wel rot zijn, maar Jezus Christus in jou is levend woord. En je kunt dus altijd levende woorden spreken. Het is dus belangrijk dat als je kiest, dat je mensen kiest waarvan je weet dat het levendmakende woord in hen is, zodat zij levendmakende woorden spreken. Want dat is niet voor de zondagmorgen. Levendmakende woorden zijn er wanneer je een klant ontmoet. Levendmakende woorden zijn er wanneer je je kinderen opvoedt. Levendmakende woorden zijn er wanneer je spreekt in je huwelijk. Dat is levendmakend woord. Woorden kunnen ook doden. Maar wanneer de Zoon in je woont, spreek je levendmakende woorden. En ben je zelfs in staat door levendmakende woorden te spreken, door dat wat dood is tot leven te wekken. Geloof je wat God gelooft? Dit is wat God gelooft over zijn woord. Dit is wat God gelooft over wat er uit hem voortkomt. En geloven wij dat ook? Ik was richting Deuteronomium 11. Oké, Deuteronomium 11. Ik lees vanaf vers 18. Houd mijn woorden dus in gedachtenis. Maak ze uw eigen. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. He, zorg dat ze je doen en je denken bepalen. Woord op je arm, woord op je voorhoofd. Dat de woorden van God je doen en je denken bepalen. Prent ze uw kinderen in. Dat betekent niet ram ze erin. Leer ze de 10 geboden uit het hoofd. Maar het betekent dat jij levendmakend woord voor ze bent. Zodat zij met grote blijdschap dat leven herkennen en het omarmen. En spreek er steeds over. Spreek steeds de woorden van God. Spreek steeds de woorden van God. Thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Of wij huwelijks gesprekken hebben met mensen, dan leren we elk stel wat gaat trouwen. Als je naar bed gaat en als je samen vrijen wil, spreek het woord van God erover uit. Laat het niet iets zijn wat in het donker tussen de lakens gebeurt, maar zorg dat God erbij betrokken is. Ook met die dingen betrokken is. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land van de Heer, dat de Heer uw God in uw voorouders onder ede heeft beloofd. En luister, in deze vertaling, in de nieuwste vertaling en ook in de NBG staat, zolang de hemel boven de aarde staat, maar voor degenen die een statenvertaling hebben, gelijk de dagen van de hemel op aarde. Dus er gaat iets heel bijzonders gebeuren wanneer de woorden van God, wanneer je gelooft dat de woorden van God waar zijn, dan komt de hemel naar de aarde. Nu ik het zo zeg, heb je er misschien moeite mee. Maar als ik zeg, Jezus Christus kwam, het levendmakende woord van God, en het levendmakende woord van God kwam vanuit de hemel naar de aarde, en toen het op de aarde gekomen was, werd het voor de Melaatse de hemel op aarde. Werd het voor blinden de Melaatse de hemel op aarde. Werd het voor Maria en Martha, toen Lazarus opgewekt werd, de hemel op aarde. Dus de hemel op aarde, het is niet zo van, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, nu gaan de bomen nog dood, nooit gebeurt er een wonder. Nee, dat is een leugen. Dat is een absolute leugen. Want je hoeft niet te wachten tot je naar de hemel gaat. Toen we dat liedje zongen over dat eeuwigdurende leven. Toen dacht ik, ik hoop niet dat er iemand denkt van dat eeuwigdurende leven is het leven wat je nu moet voortzetten. Ja, dat eeuwigdurende leven is wel een leven wat je nu voortzet. Want dat eeuwigdurende leven is geboren uit de Zoon. En wanneer je dus opnieuw geboren wordt, Romeinen hoofdstuk 6, wanneer je met hem sterft in het watergraf en met hem opstaat in nieuwheid van leven door de majesteit van de Vader, zegt Paulus. Door de majesteit van de Vader, dan is dat is leven wat nooit meer eindigt. Dat is leven wat nooit meer eindigt. Geloof je wat God gelooft? Vanmorgen laat ik weer en ik, Micha hoofdstuk 7. Geloof je wat God gelooft? Dat hij de zonde heeft weggedaan en geworpen heeft in de diepte van de zee. Geloof je dat? Of was er het moment dat we stil waren voor het avondmaal, dat je je hart onderzocht over wat voor zonden er nog waren? Wees even eerlijk. Of geloof je wat God gelooft over het bloed van zijn zoon? Wat je rein gewassen heeft van al je zonden. Wat je zonde heeft weggedaan, Psalm 103, zover als het oosten is van het westen. Geloof je wat God gelooft? Want als ik geloof wat God gelooft, word ik verlost van mijn ballast. Als ik geloof wat God gelooft, en het levendmakende woord komt in mijn leven, dan komt dus in mijn leven wat de Heer Jezus Christus uitspreekt. Hij gelooft wat God gelooft. Hè? De Heer Jezus geloofde wat God gelooft. de geest des Heren Heer is op mij, omdat hij mij zalfde. Lucas 4. Ik wil geen enkel stukje van het woord overslaan. Lucas 4. En de Heer Jezus declameert, zegt dat, leest dat uit Jesaja. De geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Wat is het goede nieuws voor arme mensen? Jochie, het vervolg is je portemonnee vol. Ja, maar je mag niet praten over prosperity, je mag niet praten over voorspoed. Het was het eerste wat de Heer Jezus zei. Omarm het goede nieuws te brengen. En er waren toen veel arme mensen. En die waren verschrikkelijk blij met de Heer Jezus. En de Heer Jezus bevestigde dat ook aan hen. Door ze overvloedig eten te geven, door voor ze te zorgen. Want het is het eerste wat de Heer Jezus zegt. Als de hemel in jouw leven komt, komt de hemel in jouw leven. Niet een stukje van de hemel, niet een engeltje op een wolk waar je ze nu en dan vrolijk van wordt, maar de hemel komt in je leven. En de hemel betekent de goedgunstigheid van de Vader komt in je leven. Nou, en de Heer Jezus die zegt dus op een bepaald moment, als nou een aardse vader goede gaven weet te geven aan zijn kinderen, hoeveel te meer uw hemelse vader? Geloven we wat God gelooft? Geloven we wat God gelooft? Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht. Als je nog gevangen zit in het feit dat je je peuk niet kan laten staan, als je nog gevangen zit in verkeerde lijnen van denken, wanneer je nog gevangen zit in wat voor zaken dan ook, maar misschien gewoon nog gevangen zit in het feit dat je niet kan aanvaarden dat God zegt, je bent geliefd. Dat je daar nog gewoon moeite mee hebt. Ontmoet, ontvang vanmorgen levendmakend woord, Jezus Christus. Want als Hij komt, is er geen ketting meer die stand houdt. Hij verbreekt elke keten. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. We weten allemaal, als we het Oude Testament lezen, wat het genadejaar van de Heer is. Er. Zeven jaar. En dan het 50ste jaar is het genadejaar van de Heer. En dan was er zoveel gespaard. En dan was er zoveel geoost. Dat een heel jaar lang hoefde het volk Israël niet land te verbouwen. Het land mocht een heel jaar rusten. En ze mochten eten uit de overvloed die er al die jaren was verzameld. En Jezus Christus zegt, ik ben gekomen om het genadejaar, om het jaar van overvloed van Vader God uit te roepen. Ik ben gekomen om zichtbaar te maken het Koninkrijk van God. Als deze dingen in uw midden geschieden, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen. Dat is niet iets van, dan krijg je een stijve nek van, omdat je altijd maar staat te wachten wat er uit de hemel naar beneden komt. Maar dat is het ontvangen van het woord van God, wat vlees en bloed wordt. Wat leven wordt in jouw leven. Ik denk dat het 2 Korinthe hoofdstuk 7 is. In 2 Korinthe hoofdstuk 3 zegt de apostel Paulus, elke keer wanneer het gaat over de wet, elke keer wanneer het gaat over de dingen die je moet doen, elke keer wanneer het gaat over het systeem, is er een bedekking. Dan versluiert de boel. En dat is een feit. Een feit is, ik weet niet hoe het in jullie leven is, maar wanneer je geniet van de genade. En dan toch horig wordt aan wat je moet doen. Geniet van de genade. En dan toch horig wordt een slaaf wordt van wat je moet doen, dan verdwijnt al het genieten. Ik hou al heel veel jaren van Mirjam, al een jaartje of 58. Maar op het moment dat ik van me zou moeten houden, is alle lol eraf. Als ik bloemen mee moet nemen, is alle lol eraf. Wanneer ik het bed voor de moet opmaken, is alle lol eraf. Of geldt het alleen maar voor mij? We zijn er meer getrouwd. Kom maar even. Kom maar even.
Ja, sommige dingen moet doen anders. Duurt niet, hè? Bed opmaken. Je hebt geen bal met bed opmaken. Nooit.
Nee, ik ben toch blij dat het hoort bij het feest dat wij samen leven. En niet dat ik het moet doen om samen te kunnen leven. Hoor je het verschil?
Ja.
Ik weet dat ik het doe om samen te leven, maar niet om samen te kunnen leven. Dus de dingen die ik doe, ook de dingen die ik doe in mijn relatie met God, doe ik niet om een relatie met hem te kunnen hebben, maar doe ik omdat ik een relatie met hem heb. Ja. Dus Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 3... Elke keer wanneer de wet wordt voorgelezen, wanneer Mozes wordt voorgelezen, wanneer het systeem wordt voorgelezen, wanneer het systeem aan je wordt verteld, is er een bedekking over het leven. Dan belemmert het leven. Dingen die moeten, belemmeren het leven. Die geven grenzen aan, terwijl het leven van God grenzeloos is. De enige grens die het leven van God geeft, is de grens tussen leven en dood. Dat is de grens. En daarom staat er ook in de Hebreeënbrief dat zolang er nog gelegenheid bestaat om in te gaan tot de rust, ga dan in tot de rust. Want al die tijd dat het volk Israël had geleefd vanuit de verplichting van de wet, hadden ze niet kunnen ingaan in de rust. Want dat was een voortdurende slaafdrijver die er vandaag nog is overigens. De aanklager van de broeders, die altijd probeert om je te overtuigen van het feit dat je het niet hebt gedaan zoals je het had moeten doen. Maar de aanklager is overwonnen door het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis.
Amen.
Bloed van het lam, halleluja, maar dan ook de moed hebben om erover te getuigen. Dat je verlost bent door het bloed van het lam. Goed. Nou, en dan in hoofdstuk 4 wordt er gesproken, ik lees van vers 6, dat God heeft gezegd, uit de duisternis zal er licht schijnen. Hij heeft het in ons hart. Hij heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Dus hij heeft ons bekendgemaakt met zijn luister. Als Vader God bij je komt wonen, dan staat er een aantal keren in het Nieuwe Testament, weet je niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Zijn we niet als gemeente van Jezus Christus alleen die samengevoegd zijn tot een tempel Gods in de Geest? Nou, als de heerlijkheid van het Oude Testament al zoveel luister had, dat toen God neerdaalde in de tempel van Salomo, de priesters van de drempel werden weggeblazen. Hoeveel te meer bij ons? Maar wij, en dat is wat Paulus op een bepaald moment zegt over de Galatenbrief en over de Galaten en hemzelf. Wat ik wel zou willen, zegt Paulus tegen de Galaten, is dat jullie een beetje ruimer worden van binnen. En ik beleef dat de Heilige Geest heel vaak tegen ons zegt, ik wil dat jullie wat ruimer worden. Dat je meer ruimte voor mij maakt door mij niet te belemmeren in de manier waarop jij over mij denkt. Dan zou ik kunnen vragen, kan God je nog verrassen? Of denk je dat je het allemaal al weet? Dus Jezus zien, ontmoetingen met Jezus hebben, betekent dat de glorie van zijn wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid, op jou reflecteert. Je hebt geen licht in jezelf. Maar het licht van zijn aangezicht is jouw licht. En als er vanmorgen werd gezegd, als in de duisternis maar één kaarsje brandt. Nou, halleluja. Hengelo zal vol worden van de glorie van de Heer. Zie dan dat er 25 christenen in die mensen in de raad zitten. Maar als er één in zit, is het licht sterker dan de duisternis. Maar het hangt er wel vanaf hoe je voor de bidt. Het hangt er wel vanaf hoe je erom ringt. Het hangt er wel vanaf hoe je ermee omgaat. Dan staat er in vers 7, 2 Korinthe 3 vanaf vers 7, iets heel bijzonders. Maar wij zijn slechts een aardevat. En dat zijn we ook. Kwetsbaar. Niet geglazuurd. Dus er zit niks glimmends en moois aan. Het is geen Delfts blauw aardewerk. Het is gewoon een aardevat. Wij zijn slechts een aardevat. Zoals Jezus Christus slechts een aardevat was. 30 jaar op aarde rondgelopen en door niemand gezien. En pas wanneer Gods geest in hem komt, wordt het aan de buitenkant zichtbaar. Dus als Gods geest in je komt, wordt het aan de buitenkant zichtbaar. Het moet duidelijk zijn, en ik vind dit zo'n mooie tekst. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht, dus Paulus spreekt over het feit dat het ons bezit is, onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Maar het betekent wel overweldigende kracht. En het betekent ook in afhankelijkheid, maar die overweldigende kracht is wel van jou. Die overweldigende kracht is wel van jou. Dat betekent dat jij beslist. En dat God niet zegt, nou de ene keer is die kracht er wel, en de andere keer is die kracht er niet. Ja, in het Oude Testament was dat zo. Dan was er, in het Oude Testament kun je een aantal mensen noemen, en daar rustte de Heilige Geest op. Maar in het Nieuwe Testament is het zo, dat God... Ik vind dat zo mooi, dat uitstort van zijn geest. Weet je wat uitstort is? Nee, ik zal het niet doen, maar dat glas water nemen. Uitstorten. Zodat het druipt. Het overvloeit. Het niet met mate is. God werkt niet met vingerhoedjes. God werkt met zenuwen van genade. En die overweldigende kracht, onze overweldigende kracht, is niet van onszelf, maar van hem. Dat was wat Jezus beleefde. Maar omdat Jezus het zo beleefde, gebeurden er wonderen en tekenen. Omdat Jezus het zo beleefde, gebeurden er bijzondere dingen rondom hem heen. Omdat Jezus het zo beleefde, omdat Paulus het zo beleefde, omdat Johannes het zo beleefde, omdat de christenen het zo beleefden, omdat christenen vandaag in Noord-Korea het zo beleven, kunnen ze zijn wie ze zijn en staan waar ze staan en blijven waar ze staan. Blijven. En als je meebidt in de gebedskalender van Open Doors, dan bid je vandaag voor, ik vind het al moeilijk om uit te spreken, Tajikistan, waar een hele strenge regelingen zijn met betrekking tot religieuze minderheden, en waar het bijna onmogelijk is om het evangelie te delen zonder opgepakt te worden. En dan is het goed om voor broeders en zusters te bidden, want ze doen het wel. En dat komt niet omdat zij zo nodig moeten of omdat ze de held willen uithangen, maar omdat de overweldigende kracht, hun overweldigende kracht die in hen is, die spat eraf. En waarom zeg ik dat nou? Ik sluit af. Colossenzen hoofdstuk 2. Colossenzen hoofdstuk 2. En ik lees vanaf vers 6 en ik eindig bij vers 10. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als Heer hebt aanvaard. Volg de weg van Christus Jezus. Volg de weg van Christus Jezus. En de religie heeft ervan gemaakt, volg de weg van Christus Jezus. En dan heb je zo'n smal vaste bekkie en pijpenkrulletjes en van die smalle pianohandjes. En dan sukkel je over de aarde. Maar dat is niet de weg van Jezus volgen. De weg van Jezus volgen is daarheen gaan waar de Vader hem leidt. En Jezus kwam dus bij blindgeborenen. En Jezus kwam bij de zondares. En Jezus kwam, en Jezus kwam, en Jezus ontmoette, en Jezus ontmoette. En overal waar die kwam, werd het leven van God openbaar, want daar was overweldigende kracht van Gods tegenwoordigheid. Dus volg de weg van Jezus is niet van, wat moeizaam, en is het moeilijk om Jezus te volgen, broeder, het valt ook niet mee om Jezus te volgen. Nou, het is een feest om Jezus te volgen, wanneer je verwachtingsvol naar de volgende dag kunt kijken, omdat het vandaag zo fantastisch was om Jezus, bij Jezus te zijn. Dan wil je morgen wakker worden, en dan wil je geen uur langer in je bed liggen, want als om 6 uur de wekker afgaat, dan sta je om 5 uur van als je bed van. Vandaag gaat het gebeuren, want Jezus is erbij.
Amen.
Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. Geloof je wat God gelooft? Houd vast aan het geloof wat je geleerd is. Paulus had de gemeente in Colosse geleerd wat geloof was. Houd vast aan het geloof wat je geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richt op de macht van de wereld en niet op Christus. En dan natuurlijk. Want in hem, in Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. In hem, in Christus, is de volle goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En let op nu, hè. Pen bij de hand, onderstrepen, als je thuis komt op je spiegel schrijven. En omdat u één bent met hem, woont die goddelijke volheid in u. Waar wacht de wereld op? Waar wacht de wereld op? Romeinen hoofdstuk 8, vers 19. De hele schepping ziet met een rijkhalsend verlangen uit naar het manifest worden, het zichtbaar worden van de zonen van God. En dat is vanmorgen hier gebeurd. Brood en wijn. In hem, in Jezus Christus, woont de goddelijke volheid lichamelijk. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.
Amen.
Dat is nog maar één vraag. Wat komt u nog tekort?
Niks.
En als wij niks meer tekort komen, dan gaat het ook. Niet laten. Waar wachten we op? Prijs de Heer mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Al ben je op je knieën van ellende hier vanmorgen naar binnen gekomen. Vanmorgen heb je deel gekregen aan de volheid van Gods goddelijkheid. In Jezus Christus. Hij vergeeft u alle schuld. Halleluja. Hij geneest al uw kwalen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wanneer je een huidziekte hebt. Wanneer je wat voor lichamelijke strijd je ook maar hebt. Die al uw ziekte geneest. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend en aan het volk Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en goed is en groot is en trouw. niet eindeloos blijft te twisten en niet eeuwig duurt te toren. Hij straft ons niet naar onze zonden en hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Want zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Amen.
Zo welft zich zijn trouw over wie ontzag voor hem hebben. Zo welft zich zijn trouw over hem die het van hem verwachten. Amen.
Amen.
Bij jou,